Jullie wonen wel in een mooi gebied hier, hoor. Amen. Een mooi gebied hier in Dordrecht, een omgeving. Ik merk niet zo'n enthousiasme. Vind je het leuk om hier te wonen?
Ik woon hier niet.
Je woont hier niet, hoor.
Rust.
Oh, ja. Gaat weg. Ik heb een paar weken geleden gesproken bij Chamath. Toen heb ik iets laten zien. Heb iemand dat gezien? Dan ga ik het hier. Zal ik het nog een keer laten zien? Wat zegt u? U hebt het wel gezien, nou, ik ben de enige van de. Dus de rest mag het ook wel zien. Dan heb ik deze bij me en dan is uw gedachte: wat gaat hij hiermee doen, hè? Kijk, ik heb homiletiek bestudeerd vroeger, dus in de Bijbelschool. Dan moest je iets hebben om de aandacht te trekken. Dus ik heb dit meegenomen. Nu heb ik uw aandacht. Nou, bij de meesten dan, merk ik. Sommigen zijn wat later bed gegaan vannacht, maar dat maakt niet uit. En de gedachte is, wat gaat hij hiermee doen? Of niet? Wat gaat hij hiermee doen? Nou, ik ga een handeling verrichten. Ik doe hem open. En dat is de volgende vraag die bij u opkomt. Van, laat hij hem erin zitten of haalt hij hem eruit? Ja, dat kan. Of niet? U deed misschien helemaal niks. Ik haal hem er toch maar even uit. Ik wil even iets laten zien. Wij stonden een paar weken geleden op de Dam in Amsterdam met deze banier. Elk jaar gaan we daarheen om een proclamatie uit te spreken als gebedsteam. In het centrum van Nederland, dat is, nou ja, dat is een beetje de Dam dan. Hè. En vorig jaar hadden we de tekst. Kijk, hij doet het nu wel. Zij zullen de oorlog niet meer leren. Er komt een dag dat er geen oorlog meer zal zijn. Dus dan sta je midden op de Dam met die banier, zodat er. Het is trouwens een heel internationaal gebeuren daar, want je hebt van Engelsen, Fransen, Duitsen enzovoorts. Dus ik lag, dit is een grapje, ik zat s'avonds, lag ik in mijn bed en ik zeg, hello darling, how are you? Ik was helemaal door die Engelstalige figuren beïnvloed, dus ben je een dag in Amsterdam. En het ruikt er ook zo apart, jongens. Ik liep even een rondje zo rond die wijk daar, dan de wallen en zo, maar stinken. Ik heb zelf nooit drugs gebruikt, maar dat is toch wel een raar goedje. In ieder geval, daar waren we dus op de Dam en nu waren we er weer. We gaan dat 5 jaar doen. Het heeft te maken met de wederkomst. Het zijn allemaal teksten die te maken hebben met de wederkomst. En ik ben iemand die gelooft in de wederkomst. Er zijn er nog 14 hier die dat ook hebben. Goed zo, mooi, mooi, mooi. Ga door, ga door. Want een van de grootste dingen in de gemeente is dat in de komende jaren bewustwording van die wederkomst gaat komen. Oké, nou, ik ga even deze. Ik heb niet de gave van dienen. Zijn er die mensen die hebben de gave van dienen? Oké, direct, hè. Daar ben je zeker wel erg trots op, of niet? Nee. Nou, gaan we hem even uittolken. Want, hier, want dit jaar op de Dam hebben. Even die kant op. Staat erop. Ik zal het niet voorlezen. Vrede alleen door de vredebos. Zijn we het daarmee eens? Vredebos. Nou, zullen we samen een keer allemaal uitspreken? Nou, wij hebben dat gedaan gedaan. Zoals die duizend mensen straks weer. Vrede is ik dat niet. Vrede. Ik rol alleen maar af. Dan heb je toch weer technische vaardigheden. Maar dit doen we dus elk jaar. Dit jaar was dan dit. En volgend jaar doen we weer wat anders. Met een andere tekst die te maken heeft met die wederkomst. Het is een proclamatie niet zozeer naar de mensen toe. Maar naar de hemelse gewesten. Als je ook bidt, dan doe je dat niet eerst voor het zichtbare, maar voor het onzichtbare. Kijk eens aan. Heb je ooit wat eens applaus gehad? Krijg je dat nu? Dat is gewoon deel, zeg. Ja, alsjeblieft. Dus ja, dat is toch een boeiend gebeuren, hè? En vorige week was ik in Brussel, want de Europese verkiezingen komen eraan. God is de God van het individu. Hij houdt van ons. Daar gaan we vanmorgen wat over zeggen. Ben je blij dat God van ons houdt? Ja, toch? Hij heeft zijn leven gegeven voor ons als individu. In Psalm 139, hij kent je zitten, je gaan, je liggen. Hij kent je gedachten van verre. Het is ongelooflijk. Die God in de hemel die al de haren van je hoofd telt. Je kent, bij sommige mensen heeft hij niet zoveel moeite om te tellen, maar met sommige anderen weer wel, maar in ieder geval, hij kent je bij naam, zoals we net gezongen hebben. Maar God is ook de God van alle volkeren. Hij is de God van Israël, hij is de God van de gemeente, maar hij is alomtegenwoordig. Ik heb heel wat gereisd in mijn leven, van noord naar zuid, van oost tot west. Ik hou helemaal niet van reizen. Maar God heeft me geholpen, of ik nou in New York stond, of in Zuid-Afrika, of waar dan ook, dat hij wilde mij duidelijk maken, ik ben alomtegenwoordig. Ik weet nog dat ik een keer in Brussel stond, jaren geleden al, toen we er waren aan het bidden voor de Europese verkiezingen, bij al die vlaggen. Ik zeg, God, we willen bidden voor Europa, geef een groot team, geef een sterk team. En hij sprak tot mij, je hebt het beste team. Ik zeg, wat bedoel je? Beste team. Wat bedoelt u? Nou, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, is er een beter team dan dat? Ik ben maar een heel klein mannetje, 1,93, maar goed, normaliter ben ik iets groter dan de gemiddelde, maar toch, ik ben een klein mannetje. Maar met God ben ik natuurlijk heel groot. Dat is het beste team wat je kan hebben. Nou, dus daarom is God bezig om ook heel die wereld, we hebben net gezongen, heel die wereld te veranderen. Nou, daar is hij mee bezig. En cruciaal in dat is dat de relatie. Ik ben tot geloof gekomen, heb ik hier wat verteld. Op 28 februari 1973 om 10:08. Of was het nou 11:08, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, toen ben ik tot geloof gekomen. En het belangrijkste wat ik heb ontdekt, ik ben nu 50 jaar op weg, is dat cruciaal voor een groeiend, geestelijk en daarvanuit ook een menswaardig leven. Dat is de fundamentele verandering die je leven kan veranderen als je dat serieus neemt. Het hoofdopdracht van Jezus was om hier te bidden voor Israël, voor Jeruzalem en voor de wereld. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. En God is bezig ons te helpen om het gebed te stimuleren. Nou, er zijn drie gebieden op het gebied van gebed. Het is allemaal nog ter inleiding. We gaan door tot 3:00 vanmiddag. Sommigen weten dat, anderen niet. Het eten is koud, het is toch al koud, dus we kunnen gewoon laten staan. Bidden heeft drie dingen. Je hebt een beweging van de geest van gebed vandaag. In het land en daarbuiten. Dat moet wel, want dat komt door de crisis. Zoals u misschien beseft, we zitten in een crisis. Politieke crisis. En hoe komt dat? Doordat we God hebben losgelaten. Daarom gaan we ook elk jaar de straat op om uit te spreken. Nederland keert terug naar God. In alle provinciehoofdsteden doen we dat. Maar we bidden in de binnenkamer. En we uiten het profetisch naar buiten. Nederland keert terug naar God. Nou, ik denk als ik zou vragen, vindt iedereen dat nodig? Ja toch? Nederland zit in een totale crisis. Kijk naar de politiek. Politiek is een exposure van wat er in de samenleving gaande is. Het is verwarring. Het is onzeker. Wij bidden al jaren, sinds 92 al voor de verkiezingen. En deze laatste verkiezing was aan het bidden. Ik zeg, God, geef mij een naam. Voor welke nieuwe minister-president, vrouw of man, mag ik bidden? Ik kreeg geen naam. Een groot deel van ons leven is worstelen om te zoeken wat is Gods wil. Hè? Dat is Gods plan. Dat deed Jezus ook. Hè? Als Jezus bad, ging het niet zozeer om allerlei problemen bij God te brengen, maar ook om ontdekken wat is nu uw wil. En dat geldt ook voor vandaag. Voor ons geldt ook, wat is zijn wil? Dus ik zocht naar een naam om voor te bidden. Want als je bidt naar zijn wil, dan gaat het gebed verhoord worden. Dus, maar ik kreeg maar één woord in die nacht. Het woord was verrassing. Verrassing. Ik dacht, is dat alles? Maar het is, dacht ik. Nou, ik was Ik had gesport op 21 november, de verkiezingsuitslag, en ik kom terug van mijn hardloopwedstrijd. En ik zie daar op mijn laptop, want ik heb geen tv, ik heb wel een laptop. Zat trouwens over hetzelfde op, maar in ieder geval. Ik zag daar PvdA, GroenLinks, 25 zetels. Hoera, hoera, hoera. Er was heel veel vreugde. En even later, PVV, 35 zetels op dat moment. Nou, bij de PvdA, GroenLinks zakte het wat weg. Maar de PVV, de grootste partij. Als God mij die nacht had gezegd, ja, je moet bidden dat Wilders de grootste wordt. Dan had ik tegen de Heer gezegd, Heer, u moet even terug naar uw studeerkamer. Dat klopt iets niet. Hij had toch nooit kunnen denken. Er is een totale verwarring in onze samenleving, politiek gezien. We komen er ook niet meer uit. En God laat dat toe. Want hij breekt dingen af en hij bouwt dingen op. Nou, Nederland wordt afgebroken, moreel en geestelijk is dat al zo. En je zal zien dat als de fundamenten zijn weggehaald, dat vroeg of laat ook het huis instort. Ga maar eens proberen bij je huis. Haal je fundamenten maar weg. Blijf je huis niet staan hoor. Ik heb het nooit geprobeerd bij mijn huis, maar het is wel zo. Dus op een gegeven moment dan stort het in. En dat verval is nu bezig. Daar maak ik me ernstig zorgen over, want die crisis, als we er niet omkeren en niet terugkeren, dan gaat het niet goed. En dit is de tijd van oordeel. God is bezig om het oordeel als een kanaal van terugkeer te bewerken. Want als je in een crisis bent, kijk naar je eigen leven, wanneer heb je God het meest nodig gehad in je leven? Toen je in een crisis zat. Tuurlijk, God staat klaar. Hij zegt, kom. Ik wil alles geven aan je. Kom maar. Als je niet komt. Ja, dat kan ik niet geven. Waarom vraagt God altijd zo'n toewijding? Waarom vraagt God altijd, geef je hele leven? Weet u waarom? Sommige mensen denken van, nou ja, dan moet ik alles geven. Oh, arme ik. Maar je vergeet dat je alles terugkrijgt. En veel meer dan dat. Dat is gevolg. Maar dat weet je niet op dat moment. Ja. Dat is zelfs de vreugde van het huwelijk. Als je getrouwd bent. Als je een goed huwelijk hebt. Dat weet je niet op het moment dat je ja zegt. Ontdek je dat je een geweldige man en een geweldige vrouw hebt als je getrouwd bent in veel gevallen. Toch? Maar je verliest wel even je single kwijt. Je hoe heet dat? Single? Nee, hoe noemen ze dat? Hoe? Vrijgezelle tijd. Oh man, ik was 32. Ik was even mijn vrijgezelle tijd kwijt. Maar ja, toen wist ik niet dat ik zo'n fantastische vrouw had gekregen. Inhoudelijk ontdek je pas in dat huwelijk. Nou, dat gebeurt ook zo. Als je aan God geeft, dan weet je niet wat je allemaal krijgt. Wat zegt de Bijbel? Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord, heeft hij bereid voor degene die lief hebben. Goed. Ik heb nog een boekje meegenomen voor degene die. Dit is een basisboekje over gebed. Wat is bidden eigenlijk? Dus als iemand interesse heeft die zegt, nou, ik wil er iets meer van weten. Kom dan na dit samen zijn. Om 3 uur zijn we klaar, geloof ik. Kom dan even hier. Dan kunnen we er even over kijken of het wat voor je is. Er zijn een paar ronden van die boekjes uitgegeven. Kijk eens. Dat is toch leuk, hè? Is dat niet mooi? Ja, knap. Hij blijft hangen. Goed. Nou, we leven in tijden van crisis. Dat gaat alleen maar toenemen. Ik ben hier geen prediker die zegt, jongens, het gaat allemaal geweldig worden. Ja, het wordt wel geweldig. Bij de wederkomst. Als hij terugkomt. Maar nu niet. De situaties lopen uit de hand. Naar de mens gesproken. Of je nou Israël ziet. Alles wat in Israël gebeurt heeft te maken met de eindtijd. En de voorbereiding voor de wederkomst van Jezus. We hebben net gezongen. Dan krijg ik altijd een weegevoel in mijn hart. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. De politici weten het niet. Maar wat er gebeurt in het Midden-Oosten heeft te maken met de Bijbel. We zitten nu in 2024. En zelf hou ik 2030 een beetje aan als belangrijk jaar. En we bewegen langzaam in de barensweeën. Die worden heviger. Die worden heviger. Nou ja, ik heb het hier wel eens verteld. Mijn vrouw heeft een paar kinderen gebaard en daar ben ik bij geweest. Aan de ene kant, ik ben blij dat ik geen vrouw ben. Dat is wat, als je zo, ik zie die vrouw al kijken, je hebt een kind gebaard. Nou, dat zie je nu in de samenleving ook. De schepping is in barensnood. Omdat zij het vergankelijke moet worden omgezet in het onvergankelijke. En de God van Israël is bezig om zowel Israël als de volkeren, als de gemeente klaar te maken voor zijn komst. Of ze het nou willen of niet. Want God heeft zich volledig toegewijd om dat tot zijn doel te zien vervuld worden. Daar kan je ook niks meer aan doen. Ik kan zeggen, ja, dan zeggen ze wel, waarom ben jij zo voor Israël? Ja, het staat toch in de Bijbel? Als het aan mij lag, had ik China gekozen. Veel meer mensen en veel meer potentie. Nee, klein landje in het Midden-Oosten. God heeft gekozen. En hij heeft zich toegewijd om zijn woord tot vervulling te brengen. Ik heb dat niet opgeschreven. Heeft hij gedaan. En als ik dus die Bijbel lees vanuit God en ik kijk naar de werkelijkheid, dan zie ik langzaam een transformatie plaatsvinden in deze schepping. En dat gaat uitmonden in de komst van de Messias. En dit antichristelijke tijdperk met zijn baren zweeën en de antichrist die opkomt in de komende jaren. Met een antichristelijk systeem wat zich aan het aandienen is. Alles wat van God is moet weg. Hij kan komen met zijn macht en zijn duisternis om die wereld over te nemen. En hij denkt, net zoals het moment dat Jezus stierf, ik heb gewonnen. Maar dan weten wij profetisch vanuit de schrift, nee, jij wint niet. Hij wint niet. Want God heeft besloten, en we hebben erover gezongen, alle knie zal zich buigen voor Yeshua. Alles wat in de hemelen en op de aarde is, wordt samengevat onder één hoofd. Ik vind dat soms irritant. Zeker als je met mensen praat die een beetje humanistisch religieus zijn. Ja, dat is toch niet alleen via Jezus. Kan toch ook wel via een beetje goede andere religie. Waarom niet? De grootste uitdaging wordt voor de kerk. Is Jezus echt, Yeshua, werkelijk de enige weg? Er zijn drie dingen die in de eindfase naar voren gaan komen. Dat is geloven in zijn naam. Waarom is die naam van Jezus zo belangrijk? Nou, je leest dat ook. Als ze bij die gevangen genomen, dan werden ze weer uitgestuurd in Handelingen 5. Ze mochten niet meer spreken op gezag van die naam. Dus de naam van Jezus is ongelooflijk belangrijk in deze tijd als enige weg tot behoud. Twee, het woord van God. Dit is het woord van God. God heeft zijn bedoelingen, gedachten, geschiedenis, toekomst, nu, situaties, huwelijk, gezin enzovoort, menselijk zijn, heeft hij hierin neergelegd. En geloven we dat? Dat is heel belangrijk. Ze hebben zijn woord bewaard, zegt Openbaring 3. En de derde is, ze zijn zijn komst blijven verwachten. Dat zijn de drie belangrijke dingen. De naam van Jezus, het woord bewaren en uitzien naar zijn wederkomst. Als je dat vasthoudt, dan sta je op goede grond. Nou, te midden van dit alles is God bezig om de gemeente klaar te maken. We zijn het zout, wat Sebastian net, zout der aarde. Nou, hoe ziet dat zout er dan uit? Daar willen we vanmorgen even een moment bij stilstaan. Want als je spreekt over de gemeente, dan spreek je over mens. En zover ik het begrijp, ben ik een mens. Ondanks IA, hoe zeggen ze dat? Ondanks alle technische mogelijkheden, dat je als het ware zo gefabriceerd wordt als een soort computer, daar zijn ze mee bezig. Om ons als het ware te verbinden met een technische wereld, de cloud, en dat we dus gaan functioneren overeenkomstig alles wat er van boven naar ons toe komt. Nou, wij worden door boven geregeerd, maar door welke boven? Dus we zijn in dat proces. En als gemeente, als mensen, zijn we uiterst belangrijk. Als je zegt vanuit de hemel, als God nu kijkt naar Dordrecht, waar zal hij naar het meest naar kijken? Ik kan het vergelijken met je kinderen. Als hier vier van mijn kinderen zitten, het eerste die ik altijd zie zijn mijn kinderen. Ja, jullie zijn ook allemaal aardig, maar mijn kinderen zie ik het eerst. En zeker als mijn vrouw er zit, dan zie ik mijn vrouw. Die zie je het eerst. Nou, zo ziet God ook zijn kinderen hier in Dordrecht. Wie zijn er verbonden met Yeshua, dat zijn jullie toch? En als er iemand nog niet verbonden is met Yeshua, kom dan even naar de samenkomst naar me toe. Dan gaan we samen vreugde bereiden in de hemel. Dan ga je het bekeren. En als je je bekeert, gaan ze een feestje bouwen. Dat weet je toch? Elkeen die zich bekeert, wordt een vreugde in de hemel. weet niet wat u denkt over de hemel, maar het is een vreugdevolle plek. Een superdisco. Dat is, die gemeente wordt dus klaargemaakt. Waarom? De Bijbel noemt ons in Efeze de geheimenis God. Kijk, we zien in de geschiedenis ontstaan als schepper, schiep hij de hemel en de aarde. Het ontstaan van Israël. De weg die hij gaat met Israël. En dan met handelingen nadat Jezus gestorven en opgewekt is, ontstaat er iets fenomenaals. Uit de Joodse mensen, gelukkig dat de Joodse was toen al. En nu, en de heidenen, werd de gemeente gevormd. Dat zijn mensen uit elke stam, natie, taal en volk. Dat gaat geschieden. Dat is een van zijn doelstellingen. Dat moet geschieden voordat Jezus terugkomt. Uit elke stam, natie, het individu. Nou, de vraag is, en daar moeten we bij stilstaan vanmorgen. Wie ben ik? Nou ja, als we elkaar ontmoeten, het eerste wat je het vaak hoort is, wat doe je? Ik ga het echt toepassen. Want de Bijbel ziet jou meer dan een milieuambtenaar. Wat ziet hij dan? Je komt als heiden in de wereld, want je bent geboren uit de vader en moeder, genetisch bepaald, omstandigheden, je studie en alles om wat je meemaakt in je leven, dat maakt jou tot jou. Toch? Ik kom uit een klein dorpje vlakbij vandaan, uit een gewoon burgerlijk gezin. Ik had één passie, dat was voetballen en dat heb ik ook gedaan. Dus als ze mij zagen, zagen ze de voetballer. Kees de voetballer. Maar Kees is natuurlijk veel meer dan de voetballer. Maar dat werd niet gezien. Ze zagen je buitenkant, je functionele kant. Net zoals vandaag aan de dag, ze kijken naar landen, naar materie, naar wat voor kleren die heeft, wat voor auto die heeft, wat voor huis die heeft. Dat is allemaal buitenkant. Wat gebeurt er met mensen die tot geloof komen? Iets wonderbaarlijks. Als je tot geloof komt, dan word je, zegt 2 Korinther 5 vers 17. Kunt u citeren, als ik vannacht om 3 uur bij je bed kom en zeg, luister eens even, wat staat er in 2 Korinther 5 vers 17? Zo is dan die Christus is een nieuwe schepping. Dat is toch fantastisch? Je wordt een nieuwe. Eigenlijk, door die bekering en omkering en die wedergeboorte, ontdek jij dieper wie je bent. Want je bent nu een product van de samenleving, van de wereld, van de invloeden van de duisternis, de invloeden van je achtergrond. Maar ben jij werkelijk jij wie je bent? Dat weet je niet. Dat weet er maar één. God transformeert een mens vanuit zijn denkpatroon, hoe die denkt dat die is, tot wie die werkelijk is. Hebben we een mooi woord voor in de psychologie? Authentiek. Authentiek. Wat is authentiek? Authentiek is dat jij je unieke mens bent. Je bent een uniek mens. Zo ziet God. Hij ziet inderdaad als een milieuambtenaar, maar je ziet veel meer. Hij ziet jou, wie je echt bent. En dat is heel belangrijk. Want de samenleving wordt niet meer bepaald door wie je bent. Je bent een nummer. Je ziet heel die toeslagentoestand en andere dingen. Je bent gewoon onderdeel van het systeem. Maar dat ben jij niet. Of ja, als je toelaat wel. Je bent een product. Nou, komt God in je leven, dan gaat er iets wonderbaarlijks gebeuren. En dan ga je worden wie je bent. En dan kom je op een soort speurtocht van wie ben ik dan? In de filosofie zeggen ze dat ook. Hè? 3 belangrijke vragen. Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? En waar ga ik heen? Nou, waar sta je dan? Kijk in de spiegel. Ja, wie ben ik eigenlijk? Nou, dan komen we dus tot geloof. En in bepaalde kringen zeggen ze dan, je bent een nieuwe schepping. Nou, de zonde gaat weg. Dat is heel belangrijk, want de zonde is een soort donkere wolk over je ziel. Als die weg is, daarom zie je mensen die tot bekering komen, die echt in de diepte komen. Die, oh, ik ben zo verlicht. Ik ben zo blij. Ik heb Jezus gevonden. Nou, dat gebeurt bij mensen die dus heel diep komen. Maar heel veel mensen gaan gewoon door een soort proces heen. En die weten dan, ik ben een nieuwe schepping. God heeft mij. Dat is niet een abstract bijbeltheoretisch verhaal. Dat is een beleving. Dat mag je beleven. Dus ik hoop dat hier iedereen een nieuwe schepping is. Ik zie u allemaal gelukkig zalig kijken. Ik denk dat is toch geweldig. Maar wat gebeurt er eigenlijk met je als je tot geloof komt? Er zijn kringen die zeggen... Ha, nu ben ik een nieuwe schepping. Die stralen elke dag. Dat moet dus ook. Ik ben een jaar in Amerika geweest. Daar moest je elke dag stralen. Zo. Omdat je een nieuwe schepping was. Je leefde puur vanuit de theorie van nieuwe schepping. Ik sprak een zangleidster. Die kon niet zangerijnen krijgen. Dat mocht niet. Het is geslag. In die kerk. Ze moest lachen. Ze moest altijd lachen. Ik zeg, arm kind, moet je altijd lachen. Dus die was zo blij, want ik ben een nieuwe schepping. Maar je hebt kringen die geloven. Dat is de staat die je krijgt. En eigenlijk kun je het vergelijken met wat er in Genesis 1 gebeurt. Genesis 1, kennen jullie Genesis 1 in je hoofd? Nee, ik zal het even zeggen. De aarde was woest en ledig. En duisternis lag over de vloed. Wij allen, zegt de Bijbel, hebben gezondigd. Over ons ligt een duistere vloed vanuit onze natuurlijke geboorte. Dat is een feit. Is hier iemand zonder zonde? Ik denk niet dat iemand dat kan zeggen. Nee, iedereen heeft gezondigd. En wat gebeurt er dan? Dan missen we de heerlijkheid Gods. Dus er is er iets gebroken in ons. Dat is de scheppingswanorde die ontstond na de zondeval. De schepping op zich was perfect, maar die zondeval heeft dat verknald. Wat kwam er binnen? Waar we allemaal mee te maken hebben, dat is met het kwaad, met zonde. Zonde is Gods doel missen. De tweede, ziekte. Nou, daar hebben we elke dag mee te maken. En de derde is de dood. Ook een fenomeen wat eigenlijk niet bij ons hoort. We zijn niet geroepen om dood te doen. We zijn ook niet geroepen om uiteindelijk om kwaad te doen. Daar zijn we niet geroepen. Daar zijn we niet voor geroepen. Wij zijn prachtige scheppingsmensen. Gemaakt naar Gods beeld en Gods gelijkenis om te stralen van vreugde. En te leven met volle energie. Dat is de doelstelling. Maar dat is helaas niet meer zo. En ieder van ons is aangetast. De Bijbel noemt dat gebrokenheid. Dat kan niet. Iets wat symptomatisch is voor wat dieper ligt in onze zijn. Er klopt iets niet. Er klopt iets niet. Nou, maar Genesis 1, dat is een wonderbaarlijk gebeuren. Want die duisternis is op de vloed en opeens zegt God wat. Er zij licht. Te midden van de chaos breekt het licht door. Nou, dat gebeurde met de wedergeboorte. En bekering. Je binnenste wordt dan aangeraakt door de werking van de Heilige Geest. Want de Geest God zweefde over de wateren. En als de Geest van God aan het zweven is over de wateren, dan komt het woord van God. Eerst de Geest, dan het woord. En dat breekt dan door. Er zij licht. Nou, dat gebeurde dus in jou en mijn leven, toen je tot geloof kwam. En dat weet je. Ik weet dat. God brak iets open. Nou, dan heb ik al gezegd, begaande kringen zegt, nou, dan ben je dus een nieuwe schepping. En als je die theologie doortrekt, dan moet je altijd stralen. Maar dan de praktijk. De praktijk is anders. Ja, want je ziet ook in Genesis 1, er was chaos in die schepping. En wat moest er gebeuren in Genesis 1? Die chaos moest worden herschapen tot en vernieuwd tot mooie onderdelen van Gods schepping. En dat ging stap voor stap. Dus ja, ik geloof, je bent een nieuwe schepping. Maar het proces om dat ook helemaal zichtbaar te maken, daar sta jij en ik middenin. Dat is het proces. En wat is het doel dan daarvan? Wat God aan het doen is met de gemeente, met ons als individuen. Dat hij kan kijken en kan zeggen, het is zeer goed. Zeer goed. Daar is hij mee bezig. En dat is een proces waarin jij en ik zitten. Daarom staat ook in de Bijbel dat we door verdrukkingen heen moeten. Dat we door moeites heen moeten. Dat we door allerlei dingen heen moeten. Kijk naar het volk van Israël. Die trok uit Egypte. Werden bevrijd uit Egypte. Ging de woestijn door. Naar het beloofde land. En dat deze heel eenvoudig met weet ik wat voor bussen ze gebruiken. Maar die zaten lekker in de bus zo door de woestijn heen. En er gebeurde helemaal niks. Ze reden zo naar het beloofde land. Hebben we dat gelezen in de Bijbel? Het was gewoon een vrolijk tochtje. Ze hadden muziek aan. En ze zongen wat. En het was een rustige procesmatig gebeuren naar het beloofde land. Nee, dat lees ik niet. Ik lees Heibel. Toen ze uit Egypte trokken. En Israël is ons voorbeeld, hè? En een waarschuwing. Wat zie je bij Israël? Een voorbeeld? Twee dingen. Het waren een soort mensen zoals wij. Ze mopperden wel eens. Ze klaagden. Het was niet gemakkelijk. Ja, we hadden de belofte wel. We gaan het beloofde land in. We zijn op weg naar die glorieuze toekomst. Maar ik vind het niet leuk in de woestijn. Even een vraag. Vindt u het leuk in deze wereld te moeten leven in deze tijd? Nou, het enthousiasme is ongekend. Ja. De meeste, ik heb mensen die zijn christen zeggen, hey, ik wil helemaal niet meer leven hier. Ik ben zat. Of die gaan nu al roepen, Jezus, kom spoedig. En Jezus zegt, wat. Maar nu nog niet. En was het zijn bedoeling dat ze door de woestijn heen moesten trekken naar het beloofde land? Waarom heeft God eigenlijk niet gewoon het hele clubje gepakt? Hupsie, zo naar het beloofde land gebracht. En ze alles gegeven wat ze maar nodig hadden om vrolijk te kunnen leven. Wat ik ook zo'n mooie uitspraak vind, wat modern is. Ik moet me lekker voelen. Ik moet lekker in mijn vel zitten. Ken je dat? Dat lees je wel eens. Hè? Mensen zitten lekker in de vel. Ik lees het in de Bijbel dat je lekker in je vel moet zitten. Het mag best goed gaan, meisje. Maar een groot gedeelte, als ik terugkijk, heeft helemaal niet goed in mijn vel gezeten. Ik was net als de Israëlieten in die woestijn. Ik klaag over dit en mekker over dat en zus en zo. Maar ik maak ook wonderen mee. Want dat is het mooie. God laat je niet zomaar vallen als je op te mekker of te klagen of wat dan ook. Oh. Als je dat zou doen, dan blijft er niemand voor ons meer over. En in die woestijn kwamen ze vijanden tegen. Nou, de vijand is in de Bijbel de duivel. Die wilde Israël uitroeien. Heeft hij al vanaf het begin gewild. Waarom? Omdat als Israël uitgeroeid zou worden, tot aan de dag van vandaag, als ze uitgeroeid zou worden, zou Gods woord niet tot vervulling komen. En dan zou de Messias niet geboren kunnen worden. Want hij moest wel komen via Israël, toch? Hij is niet via China gekomen, hij is via Israël gekomen. Dus de vijand probeerde Israël te vernietigen. Vandaag in de dag, al die vijanden rondom Israël doen precies hetzelfde als hier. Als Amalek. Vernietig ze. Daar komt rechtstreeks uit de hel. Wat er gebeurt daar, de internationale gemeenschap, Iran, Hezbollah. Ze willen maar één ding. In die geest van vernietig Israël. Ook hier, al die protesten. Drijf ze de zee in. Het is ongelooflijk, maar het is satanisch. Dat was toen ook al. Israël moest worden verdreven. In die woestijn vernietigen. Nou, lukte dus niet. En zelfs in het beloofde land, als ze er doorheen gegaan waren, hadden ze nog te strijden. En dat gaat ook voor ons. Wij zijn er nog niet. Ja, in principe wel. In principe ben je een nieuwe schepping, maar je moet wel even uitwerken. Daarom bestaan we in dit leven. Misschien heeft u ons afgevraagd, God, waarom moet het allemaal zo moeilijk? Waarom gaat het niet wat makkelijker? Heeft te maken met de transformatie van jou en mijn leven. Dat heeft te maken met de proces die God in ons leven heeft bedoeld. Dat je hier toevallig in tijd en ruimte je bevindt, is niet zomaar iets. Jij bent geen toevallig persoon die, nou ja, je bent er. Nee, je bent een unieke persoonlijkheid met een uniek proces die God voor ogen heeft. Mooi, hè? Of niet? Ik ken weinig mensen die zeggen, ik ben uniek. Maar dan heeft hij ook een aantal dingen voor je om te leren. Dat noemen ze de transformatie van die nieuwe mens die zichtbaar gaat worden. Nou, hoe werkt dat? Dat zie je ook bij het volk van Israël door de woestijn heen. Als ze gefaald hadden, wat deden ze dan? Dan beleden ze het. Hé, ik heb iets niet goed gedaan. Zelfs christenen kunnen iets niet goed doen. En Johannes zegt, als iemand zegt, ik zondig nooit. Dan ben je leugen. Iedereen zondigt, ook al ben je christen. Maar wat doe je dan met je zonde? Dat is het verschil tussen de heiden en ons. Wij weten, staat ook in 1 Johannes 2, dat indien we onze zonde beleiden, God is getrouw om onze zonde te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zondeerkenning is een zegen. Want dat betekent dat je iets van je gebrokenheid onder ogen durft te zien. Zodat dat lucht krijgt. Heel veel mensen hebben verborgen zonden en durven het als het ware niet te uiten. Ga maar eens bidden deze week. Heer, toon mij mijn zonde. En zonde zorgt voor gebrokenheid. Als je hoogmoedig bent, dan verwond je jezelf. Want hoogmoedige mensen, zet er maar eens 6 bij elkaar. Bij de milieuafdeling en je moet samen een beleid maken. Nou, dan heb je een leuk hoogmoedig stelletje vergadering. Ik hoop dat de koffie goed is. Maar voor de rest is het botsen, want de een is nog harder dan de ander. De wereld gaat kapot aan mensen die in zonde leven. Hoogmoed, zelfzucht, hebzucht, machtswellust. Een hele diepe is er ook niet. Ga ik een hele diepe, heeft de Heer mezelf eens laten zien een paar jaar geleden. Ik was het helemaal niet met hem eens, maar hij had wel gelijk. Zelfmedelijden. Zelfmedelijden. Mijn ik moet getransformeerd worden door de werking van de Heilige Geest en het woord. En het moet zichtbaar worden wat de Bijbel zegt over het zout. Nou, dat werkt als volgt. Je bent verbonden met God. God in de hemel heeft een plan met je leven. En jij wil natuurlijk als gelovige voldoen aan zijn plan. Dan moet je bidden, God, toon mij uw wil. Laat mij zien. Toon mij, wat is er in mijn hart? Israël moest door die woestijn heen, omdat God hen testte, beproefde, of zij echt van hem hielden. Nou, dat geldt voor ons ook. Hij is bezig om onze harten te testen. Wat doe je als je dingen bij jezelf tegenkomt die niet kloppen? Dat is relativeren, argumenteren, weg. Nee, als je het onder ogen ziet, dan kun je het beleiden. En wat gebeurt er als je je zonde beleidt? Dan wordt er iets van die oude, natuurlijke mens afgebroken. En dat is nodig. Het is een deel van dat evangelie wat ik niet leuk vind. En wat is dat? De afbraak. Ik wil niet afgebroken worden. Ik heb een vreselijk mooie trouwtekst. Vertrouw op de Heere met je ganse hart. En dan die tweede zin toen die prediker dat uitsprak. Steun niet op je eigen. Die transformatie komt van boven en die gaat naar binnen. En wat ziet er hier van binnen uit? Hoe ben jij als mens? Nou, de structuur van de mens is dat hij een wil heeft. Ten eerste is de vraag altijd toen Jezus bij de Vader kwam. De Vader, hier ben ik om uw gevoel te doen. Om uw wil te doen. U heeft een wil, toch? U kunt nu weglopen als u wil. Heerlijk toch? Nou, een vraag, lekkere wil. Ik wil wat ik wil. Dat is tegenwoordig nogal in. Je hebt nog iets. Je hebt denken. Sommigen hebben heel veel denken. Ik heb zoveel hersen, zeg ik wel eens, als ik iets niet begrijp. Ik zeg, het duurt zo lang voordat het door al mijn hersenen heen is. Sommigen hebben alles direct door. Ik niet. Het duurt me altijd uren. Het komt door die hersenen. En ik heb nog wat. Gevoel. Gevoel. Ik neem aan dat iedereen hier ook gevoel heeft. Al weggesaneerd uit onze harde samenleving. Huh? Nee, maar dat hebben we toch. En je hebt nog wat, je hebt een geest. Je geest is het orgaan in je wat verbonden is met de hemel of met de hel. Je geest kan bezeten zijn door de duivel of het kan vervuld zijn met de Heilige Geest. En dat zit in jou. Dat gaat niet buiten jou om, dat gaat in jou. Dus als jij getransformeerd wil worden tot een nieuwe schepping zichtbaar, niet alleen diep verborgen, maar je wilt zichtbaar worden, dan moet je dit proces heen, dan moet je God bidden, Heer, werk in mijn leven. Laat zien, wat moet er weg, zodat er ruimte komt voor het nieuwe. Want als je het oude weghaalt, dan kan er invloed komen van het nieuwe, toch? Dat gebeurt in je. Nou, even het voorbeeld van hoogmoed. Als jij hoogmoedig bent, en ik neem aan dat niemand in Dordrecht hoogmoedig is, maar dat kan zijn dat er eentje tussen zit die misschien toch een beetje erkennen moet, ik ben hoogmoedig. Wat doe je ermee? Dat is een belemmering, want je kan niet goed communiceren met andere hoogmoedige mensen die al laag zijn. Enzovoort, ze mag van niet denken. In extreme vorm heb je narcisten die altijd hun zin hebben. Maar als je dat onder ogen ziet en je beleidt het, en zegt, God, ik ben hoogmoedig. Reinig mij van deze hoogmoed. Want het breekt mijn leven af, maar ook de anderen. Mijn huwelijk, mijn gezin, mijn kinderen. Ze hebben geen ruimte meer bij mij, want ik ben de baas. Hoogmoed is trouwens een van de grootste zonden die je kan tegenkomen. Maar als dat beleden is, wat gebeurt er dan? Dan verdwijnt dat. En soms kost dat strijd en moeite. Maar, daar komt dat voor terug. Wat staat tegenover hoogmoed? Nederigheid, zachtmoedigheid. Nou, dat is een onderdeel van de transformatie van de hemel in mijn innerlijk leven. Als je kan zeggen, ik ben een nederig mens. Ik ben er heel trots op. Ik ben een nederig mens, dan is dat toch een prachtige eigenschap of niet? Poetin, een nederig mens. Erdogan, een nederig mens. Wilders, nog nederig. Hij geeft alles op. Hij geeft alles op. Ja, dan is de transformatie. Zo gebeurt dat in jou en mij. En naarmate je meer toelaat dat je je transformeert en je gedoe waar je in zit onder ogen durft te zien, dan kan dat behandeld worden. En hoe meer je dat toelaat, en je geeft de duivel geen voet, dat wil zeggen, je laat niet toe wat de duivel in je leven wil doen. Je zegt, nee, nee. Je onderwerp je aan God en je biedt weerstand aan die duivel. Israël deed dat ook. En God geeft kracht. Zodat je in dat proces steeds meer en mooier gaat worden overeenkomstig Gods bedoeling. Nou, dan komt er glimpse van die nieuwe schepping. Als ik u aankijk en u kijkt mij aan, dan ben ik niet die Amerikaanse die daar met een glimlach theoretisch nieuwe schepping moet zijn. Nou, staat een beetje staar daar natuurlijk. Maar goed, als het, we hebben net gezongen, echt, echt betekent dat er echt iets in je leven is gebeurd. Van binnenuit. En dat is blijvend. Dat is onvergankelijk. En dat is Gods werk in jou. En dan gaat het van boven naar binnen. En van binnen naar buiten. Dus je bent er zelf helemaal bij betrokken. Je wil is erbij betrokken. Je geest is erbij betrokken. Je denken is erbij betrokken. Wat zegt Paulus in Romeinen 12? Wordt hervormd in de vernieuwing van je. Hoe denk je over jezelf? Hoe denk je over de geschiedenis? Hoe denk je over Israël? Hoe denk je over de toekomst? Hoe denk je over je huwelijk? Waar zijn jouw gedachten op gebaseerd? Op de Bijbel? Deze week had ik een bruiloft. En is dat dan zo dat bruidje ziet? En dan denk ik, ja, de man, dan ga ik dus denk Efeze lezen, wat de rol van de man is. De man is de verantwoordelijke voor de vrouw. Hij mag haar lief hebben zoals Christus zijn gemeente lief heeft. En de vrouw, als hij dat bewust is, onderwerpt zich aan haar man. En blij dat ze dan is, want die man kan dan alles geven wat hij wil geven. Maar wat zie je in onze samenleving? Ho, 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 ho. We zijn allemaal gelijk, ook in functie, in rol. Nee, dat is niet waar. De Bijbel spreekt er heel anders over. Dus als je dat niet toelaat. Kijk, in het verleden hebben de mannen vaak die vrouwen onderdrukt. Klopt niks van. Maar de feministische slag die daarna losgebarsten is, is dat de hele die rolverdeling is weg.
Zo krijg je allerlei scheve gedachten. En als je scheve gedachten krijgt, krijg je scheve handelingen. En scheve gezinnen. En scheve huwelijken. Dus als je zegt, ik wil een volgeling van Jezus zijn, ook in die nieuwe schepping, dan moeten deze principes in je denken toegelaten worden, zoals in de Bijbel staat beschreven. De schepping. Ik geloof nog steeds in de scheppingsorde die God bedoeld heeft. Hij heeft gezegd, ik heb de hemel en de aarde gemaakt, toch? Als je de evolutietheorie gelooft, dat je een onderdeel bent van een diersoort. Zoals ik deze week in de trein, een hoogleraar, dat was heel interessant, ik dacht een apart vrouwtje, maar het is een hoogleraar dier, die ging op naar de Brussel voor die mensen daar om te praten over het welzijn van dieren. Nou ja, dat moet je echt met mij hebben natuurlijk, gaan we even discussiëren. Of argumenteren. Maar u bent toch geen dier? Nou, weet je wel. Ik breng ze bij elkaar. Dus zij had die gedachte dat ze een uniek schepsel was. Naar Gods beeld en Gods gelijkenis is al lang losgelaten. Dus haar denken was helemaal niet geënt op wat de Bijbel bedoelt. Met alle gevolgen van dien. En natuurlijk moet je goed voor de dieren zorgen. Ik heb ook een goudvis gehad vroeger. Ja, waarom een goudvis? En die zegt niks terug. Dat is heerlijk als hij dan thuis komt. Hé, goudvis. Kom even tegen je babbelen. Ja, jij zegt niks. Nee, blub. Ja. Zo doet die goudvis dan. Maar dieren zijn mooi. Maar ik ben geen afstammeling van een aap. Dat proberen ze dan duidelijk te maken. En als je dat toelaat in je gedachten leven, dan ben je weg. Dan word je een soort diersoort. Nou, als jij een diersoort bent, alleen maar, en de geloof is niet in de ziel en de geest, dan ben je alleen maar stof. Nou ja, waarom zou ik dan geen bank beroven of gekke dingen doen? Als ik toch alleen maar stof ben. Dus dat hele denken is besmet vanuit een gedachte die niet voortkomt uit Gods orde. En dan komt de Heilige Geest binnen en het woord, die gaat dat hervormen. Je denken over de schepping, je denken over jezelf. Ik heb mensen die hebben jarenlang deze gedachte gehad. Ik ben niks, ik zal niks. En ik kom vaak nog voort uit een religieuze achtergrond. Ik weet niet wat uw kerkelijke achtergrond is. Maar er zijn heel veel mensen kapot gemaakt in een kerkelijke achtergrond. Waar jij een eenzijdige gedachte, theologie hebt gekregen. Dat je heel, dat is typisch totaal verschillend met die Amerikanen. Daar ben je, als je daar bent, dan. Hé, ik ben gelovig en we gaan ervoor als nieuwe schepping. Maar hier, in dit landje, heb je gebieden waar mensen opgevoed zijn met de Bijbel. En die kijkt alleen maar naar de grond. En dan zeggen ze, ik ben niks, ik kan niks, ik kan nooit wat worden. Nou, ik ben een Calvinist en ik weet dat de mens van nature niks kan. Maar dat is maar één deel van het verhaal. God maakt ons nieuw. Als nieuwe schepping. En je moet niet je leven lang blijven zeggen, ja, ik. En er zijn nog zelfs mensen die zeggen, sst, vanuit de Bijbel, jullie gaan naar de hel. Dat ken ik ook nog. Die staan bij een graf en die zeggen, jij gaat naar de hel. Deze persoon gaat naar de hel. Dat is een religieus, demonisch beïnvloede religieuze geest die die mensen vast hebben gezet in hun denken. En die moeten bevrijd worden. Nou, dat is natuurlijk het goede kant van het verhaal. God toont dingen die veranderd moeten worden en dat is een constante beweging. Dat houdt nooit op. Wat zegt de Korinthebrief? Ons innerlijk wordt dag aan dag vernieuwd. Dus vanavond, als u weer naar bed gaat, en je kijkt in de spiegel. En dan zeg je, ha, ik ben weer veranderd vandaag. Of niet. Want als je hier niks mee doet, ja, dan blijf je gewoon zelf. Dan ben je, zoals de Korinthebrief zegt. Als je zoveel toestanden hebt, je doet er niks aan. Ja, dan blijf je in een babysetting. De kerk lijkt soms al net een soort peuterklas. Dat is niet Gods bedoeling. Hij neemt ons mee naar volwassenheid. Dat je kan zeggen, deze man, deze vrouw, die is door het proces heen gegaan. Makkelijk? Nee. Er zijn ook kringen die zeggen, die al die moeilijke dingen over verdrukking en moeites, en die moet je niet noemen, joh. Dat hoort niet bij een christen. Nee, joh, we gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid. Nou, wat doet hij dan met die teksten van, in de wereld lijkt je verdrukking? En Jezus zegt, ik ben een man van smarten. Bekend met ziektes, hij wist het. Hij voelde het ook in zijn lijf. En door vele verdrukkingen zei het koninkrijk. Dat heeft allemaal een reden om ons te vormen tot die mooie man en die mooie vrouw. Jezus is ons voorbeeld, toch? Hij schittert nu in de hemel. Maar hij is wel de weg gegaan. Hij had ook al dat gedoe waar we deze dagen over denken, achter zich kunnen laten zeggen, nee, dat doe ik niet aan. Ik ga gewoon stralen. Iedereen had hem gevolgd. Geweldig, Jezus. Maar hij ging wel naar het kruis. Ik heb nog nooit een zendeling horen schrijven een brief. Ik ben op weg naar het kruis. Nog nooit. Maar het is wel de weg die we gaan. En het wordt niet makkelijker, maar wel mooier. En dat is het gevolg van jouw weg. Als je durft. Als je de weg gaat. En God leidt je erin stap voor stap. Nou ja, dat was een gedeelte van de inleiding. We zijn dus nu aan de inleiding en nu aan de afmaking. Dus ik moet nog één ding zeggen, dan zijn we klaar. Nou, u zit hier vanmorgen met waarschijnlijk nieuwe scheppingselementen. Hè? Iedereen is hier bekeerd, dus het licht is binnengedrongen. Ja. Maar er zijn nog gebiedjes in je leven waar je denkt van, het kriebelt iets hier. Het zit niet helemaal lekker. Ik heb ze na 50 jaar christen. Ik dacht, als ik 50 jaar christen ben, dan straal ik alle kanten. Nou, gaan we even een uurtje mee de weg op met mij. En ze rijden niet op de weg zoals ik het wil. Dat zit er ook nog in. Want het gaat niet. Ze zeggen, nou ja, ik heb een helemaal bekeerd. Ik heb een zonde beleid, dat is goed. Nee, die zonde en die wonden, die zitten er nog dieper. Het gaat steeds dieper. Want God wil dat wij gezuiverd worden. Dus als iemand zegt, nee hoor, ik heb nooit problemen. Geen probleem met, maar je gaat gaan bidden dat je ze krijgt. Want dat is namelijk het gevolg van leven, van die botsingen tussen de wereld en Gods Koninkrijk. Jezus kwam hier niet als een soort toerist. Hij kwam lijden, hij kwam sterven, hij kwam de weg openbreken, hij kwam de zonde overwinnen, hij kwam de ziekte overwinnen, hij kwam de dood overwinnen, halleluja. Dat kwam hij doen. Maar dat was geen goedkoop prijsje. Nou, als hier mensen zitten vanmorgen die zeggen, ik zit met dingen, misschien ben je wel hoogmoedig of niet, of zelfzuchtig, of je hebt last van weet ik wat, net zoals ik, zelf medelijdig. Dat had ik een paar jaar geleden, zei de heer, je doet een zelfmedelijdig. Wat is dat? Zelfmedelijdig, dat is wel raar. Nee, dan moest je dus van mij afrekenen. Want als ik zelfmedelijden heb, verwond ik die ander. Heb niemand wat aan, heb God er niks aan, ik heb er niks aan en de ander ook niet. Dus al die dingen, als God je laat zien, dan weet je wat je doen moet. Maar naar God toe. Laten reinigen. En getransformeerd worden tot wat hij voor je klaar hebt liggen. En dat is het beste. En dat is blijven. Wat is dat verschil? Dat zijn schatten niet. De schatten zitten in je hart. In je denken. De schatten die ik meedraag zijn niet mijn mooie auto of mijn huis. Ik heb een huurhuis. Hoor. Ik wil weten hoeveel. Nou, zoveel mee in ieder geval. Heb ik niet. Maar ik heb andere schatten. Blijvende schatten. Begint hier. Zit hier. Laten we bidden. Vader, u bent de grootste schat van ons leven. U bent op weg om uw woord tot vervulling te brengen als we denken aan die wereld buiten ons. Er is strijd. Er is moeite, er is verdrukking. Maar ook in ons. U bent bezig om als gemeente ons klaar te maken voor de toekomst. En vandaag hebben we overwinningsgebieden in ons leven, maar ook strijdgebieden in ons leven, waar we mee worstelen. En soms is het dit en dan is het weer dat. Dan gaan we door processen heen. En als we ergens doorheen zijn gegaan, Heer, dan zijn we weer een stukje nieuwe schepping geworden. Dit meer doorgedrongen van het feit dat het Koninkrijk in ons gestalte krijgt. En dan zitten we weer eronder, want dan zijn we weer aan het worstelen omdat we er niet uitkomen. Heer, u gebruikt de gemeente, u gebruikt de omstandigheden ook deze week om ons verder te leiden in die vernieuwing. Zodat het niet onecht is, theorie, maar praktijk. En u ziet wat in ons hart is, zoals u dat zag bij uw volk Israël, wat in hun hart was. En zo kijkt u ook naar ons. Help ons om uw weg te blijven gaan. In Jezus' naam. Amen.